Goed, het is een mooi lied om de les van vandaag ook mee te beginnen. Wanneer wij in nood zijn, dat God het is die onze ziel kan herstellen. Wanneer wij vermoeid zijn, dat Hij het is die ons kan helpen. Wanneer wij in nood zijn van meer kracht, dat Hij het is die kracht ook kan voorzien. En het is ook mooi als we dat kunnen zingen. Vandaag gaan we verder en we gaan zien hoe het noordelijke rijk, het tienstammenrijk, tot een einde komt. That is good, the words that we sang in this song are very applicable to when we lack strength or when we are weary and if we need restoration, God will provide all these things. Today we will continue in the lesson of the kings and we will see the closure of the northern kingdom, the 10 tribes. Maar eerst wil ik even nadenken over wat God zijn idee was toen hij Israël uit Egypte bevrijdde. Want we hebben in Exodus 19, al eens, die les hebben we al eens gehad, waar we zagen dat God eigenlijk zei tot het volk, ik heb u op adelaarsvleugelen uit het land van Egypte bevrijd. En ik wil dat jullie mijn volk ten eigendom zijn. Ik wil u wetten geven die goed voor u zijn. En het is daar ook op dat de 10 geboden worden gegeven. Maar God wilde hen duidelijk maken dat hij van hen hield. En dat zijn motivatie was liefde. We hebben dat juist in de schriftlezing van Romeinen 5 ook gezien. Daar wordt gesproken van zij die door het geloof gerechtvaardigd zijn, die hebben vrede met God. En wat staat er dan in vers 8? God bewijst zijn liefde jegens ons. En ik denk dat is het beeld dat we in Israël ook hebben gezien. God bewees zijn liefde jegens het volk van Israël. En we hebben tot nu toe 18 koningen gezien in het Noordelijke Rijk. We hebben er ook nog in het Zuidelijke Rijk gezien, maar specifiek het Noordelijke Rijk. Hebben we er 18 gezien vanaf het begin eigenlijk, dat zij zich afscheiden van de zuivere aanbidding van God. En we zien dan ook dat er geen één van alle 18 koningen, geen één van alle 18 was goed. Geen één van alle 18 wordt gezegd, hij deed wat recht is in de ogen van de Heer. Integendeel, van alle koningen wordt gezegd, hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. En vandaag gaan we de 19e zien. En ook de laatste, en ook van hem zal gezegd worden, hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. En we gaan ons ook, God gaat ons ook uitleggen wat er gebeurt en waarom het gebeurt. En dat is eigenlijk 2 Koningen 17, daar gaat het hoofdstuk eigenlijk hoofdzakelijk om. So, first I want to consider the thought that why, if we go back to the early days when God delivered Israel out of the land of Egypt, why he did that. We saw in Exodus 19, we have studied that before, that God freed them and that he wanted them to have a people of for his own possession. He wanted to give them rules that made them holy and that were good for them. And it is upon that account that he gives them the 10 commandments. So, but we see that today we will close with the 19th king of the northern kingdom, and yet there is not one of them that is said, he did what is right in the eyes of the Lord. All of them, it is said, he did what was evil in the eyes of the Lord. So we can understand how what this would have done towards God. And the 2 Kings 17 gives us an explanation what overcame Israel, the northern kingdom, and why it happened. Dus laten we daar eens beginnen. Let us start there. 2 Koningen hoofdstuk 17. En daar lezen wij in vers 1. In het 12e jaar van Achas, de koning van Juda, werd Ozea, de zoon van Ela, koning over Israël te Samaria. Hij regeerde 9 jaar. Nu als we ons nog herinneren, Achas was de zoon van Uzia en Uzia was degene die de tempel binnenging. En hier zien we dan Hosea, die wordt in het noordelijke rijk, wordt die koning over Israël. Nu, de laatste koningen van Israël hebben we vrij frequent gezien. Dat was regelmatig een samenzwering. En dan werd de koning werd dan gedood door middel van een samenzwering. En dan kwam er de doder, werd meestal dan koning in zijn plaats. Maar van Hosea wordt gezegd, vers 2, hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. Echter niet zoals de koningen van Israël die voor hem geweest waren. Tegen hem trok Salmanasser, de koning van Assur, op en Hosea onderwierp zich aan hem en betaalde hem schatting. Maar toen de koning van Assur een samenzwering bij Hosea ontdekte, dat hij gezanten naar So, de koning van Egypte, gezonden had en aan de koning van Assur geen schatting meer opbracht, zoals van jaar tot jaar nam de koning van Assur hem gevangen en sloot hem in de boeien in de gevangenis. De koning van Assur trok door het gehele land, rukte op naar Samaria en belegerde 3 jaar. In het 9e jaar van Hosea nam de koning van Assur Samaria in. Hij voerde Israël in ballingschap naar Assur en deed hen wonen in Galach, aan de Chabor en de rivier van Gozan en in de steden der Mede. Dus we zien, herinner u dat we nog een paar weken terug gezegd hebben, het leek wel alsof het Noordelijke Rijk eigenlijk, het was zo voorspoedig, en het leek wel alsof er geen vuiltje aan de hand was. Dat eigenlijk ondanks hun slechtheid, hun boosheid, hun goddeloosheid, dat het hem zo goed voor de wind ging, ze veroverden zelfs gebieden. En toen hebben we gezegd, dat is zoals een mooie zomerdag in het najaar, want de winter komt eraan en die is niet te vermijden. En nu zien we het ook. De laatste koning, Hosea, ook, hij gaat ook gewoon verder met wat slecht is in Gods ogen. En er komt verdrukking, zoals we al eerder gezien hebben, de koning van Assur. Nu is het, we hebben vorige keer gezien, was het Pul. Ondertussen is het Salmanasser, die is koning van Assur. En Hosea, die onderwierp zich eerst aan hem, hè? Want Assur was de macht, die had zelfs Syrië, hebben we vorige keer gezien, Pekach, de koning van Israël, en Syrië, de koning Rezin op dat moment, die streed op een gegeven moment tegen Juda, en wie had hen veroverd, of wie had tenminste Syrië en Rezin veroverd, dat was Ful van Assyrië. En nu zien we dat Salmanasser daar koning is en hij onderwerpt dus Israël en Hosea betaalt hem een schatting. Maar op een gegeven moment, we weten niet wat voor reden dat is, Hosea beslist om dat niet meer te doen. En wat gaat hij doen? Hij stuurt een brief of een bericht naar de koning van Egypte. Nu in al de geschiedenis van het volk van Israël heeft Egypte hen nog nooit geholpen tegen een verdrukker. Maar toch, blijkbaar sommige koningen vinden het nodig om het toch te proberen, hoewel het nooit gewerkt heeft. En zo ook Hosea, hij stuurt een gezante naar So, de koning van Egypte. Maar de koning van Assur komt er natuurlijk achter, die is daar niet blij mee. En die doet een inval, die neemt hem gevangen en die sloot hem op. 3 jaar lang wordt het land belegerd en uiteindelijk in het 9e jaar... van koning Hosea wordt heel het noordelijke rijk in ballingschap weggevoerd naar Assur. We see here that, so he is an evil king, he does the things that are not right, and it is said of him though that he did not do as bad as the previous kings, dat heb ik juist in het Nederlands ook niet gezegd, in vers 2 lazen we ook dat Hosea niet zo slecht was als de andere koningen voor hem, maar dat maakt ook niet uit, als je slecht bent, ben je slecht, en als je nu veel slecht bent of weinig slecht bent, slecht is slecht, en dat wordt hier ook wel uit duidelijk. So we see that he was wicked, and oppression came. And so the king of Assur, in this case it is Salmanasser, he came and he subdued Hosea to his power. And so Hosea paid tribute to him, but at one point, we are not told why, he rebelled, he wanted to rebel. He said, I'm going to ask the king of Egypt, but in the whole history of Israel, Egypt never helped them against their oppressor. And so they, for some strange reason, keep on trying to contact Egypt, please help us, and Egypt never helps. And so here we see him contacting So, but the king of Assur finds it out, and he comes, he locks Hosea up in jail, and he how you say that, he stays in the country for 3 years, and then in the ninth year the whole population of the Northern Kingdom is brought in exile to Assur. Nu, als wij een historicus dit zouden laten verklaren, dan zou die zeggen, ja, de politieke omstandigheden, de economische omstandigheden, de toestanden waren zo dat, ja, Israël dit allemaal moest meemaken. Maar is dat zo? When we would have an historian tell us about these things, he would probably say to us, well, the economic circumstances, the political circumstances were in such a way that this had to happen to Israel. It's logical that it happened. But is this so? Is that the reason why all of this happened to the Northern Kingdom? Is it the reason waarom dit gebeurde over het Noordelijke Rijk? En kijk eens in vers 7. Vers 7. Dit nu is geschied omdat de Israëlieten gezondigd hadden tegen de Heere hun God, die hen uit de macht, die hen uit het land Egypte geleid had, uit de macht van de farao, de koning van Egypte, en omdat zij andere goden hadden vereerd, en gewandeld hadden naar de inzettingen der volken die de Heere voor het aangezicht van Israël verdreven had, en naar die welke de koningen van Israël hadden ingesteld. De Israëlieten hadden bedacht wat tegenover de Heere hun God niet recht was. Zij hadden zich offerhoogten gebouwd in al hun steden, van de wachttoren af tot de versterkte stad toe, ten. En zij hadden zich gewijde stenen opgericht en gewijde palen op elke hoge heuvel en onder elke groene boom. Daar op alle hoogte, daar hadden zij offers gebracht, evenals de volken die de Heere voor hun aangezicht had weggevoerd. Zij hadden slechte dingen gedaan en daardoor de Heere gekrenkt. Zij hadden afgodendienst bedreven, waarvan de Heere tot hen gezegd had, zoiets zult gij niet doen. De Heere had Israël en Juda gewaarschuwd door alle profeten, alle zieners, bekeert u van uw boze wegen, en onderhoud mijn geboden en inzettingen, volgens de gehele wet die ik uw vader heb geboden, en door mijn knechten, de profeten, u heb doen overbrengen. Maar, vers 14, zij hadden niet geluisterd, doch zich even hardnekkig betoond als hun vaderen, die niet vertrouwd hadden op de Heere hun God. Zij hadden zijn inzettingen veracht, en zijn verbond dat hij met hun vaderen gesloten had, als ook zijn vermaningen, die hij tot hen gericht had. Zij hadden achter de ijdelheden aangelopen, zodat zij tot ijdelheid werden, en achter de volken aan die rondom hen woonden, ofschoon de Heere hun geboden had, niet te doen zoals deze. Zij hadden al de geboden, vers 16, van de Heere hun God verlaten en zich grote beelden gemaakt, twee kalveren. Ook hadden zij zich gewijde palen gemaakt en zich neergebogen voor het gehele Heer des Hemels en de Baal gediend. Voorts hadden zij hun zonen en dochters door het vuur doen gaan, waar zagerij en wichelarij gepleegd en zich verkocht om te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren en hem daardoor te krenken. Vers 18, daarom was de Heere zeer vertorend geworden op Israël en had hen van voor zijn aangezicht verwijderd. Niets bleef erover dan alleen de stam van Juda. Ook Juda heeft de geboden van de Heere zijn God niet onderhouden, maar gewandeld naar de inzettingen die Israël had ingesteld. Daarom verwierp de Heere het gehele geslacht van Israël. Hij vernederde hen en gaf hen over de macht van plunderaars, totdat hij hem van zijn aangezicht had weggeworpen. Toen hij Israël losgescheurd had van het huis van David en zij Jerobeam, de zoon van Nebat, tot koning hadden gemaakt, had Jerobeam Israël van de Heere afgetrokken en hen grote zonden doen bedrijven, zodat de Israëlieten wandelden in al de zonden die Jerobeam begaan had. Zij weken daarvan niet af, totdat de Heere Israël van voor zijn aangezicht verwijderde, zoals hij gesproken had door al zijn knechten de profeten, en Israël werd uit zijn land in ballingschap weggevoerd naar Assur tot op de huidige dag. Waarom gebeurden deze dingen over Israël? Was het omdat de politieke omstandigheden zo waren, de economische omstandigheden misschien niet meezaten? Het had enkel en alleen te maken met het feit dat God dit over hen had gebracht omwille van hun opstandigheid. En dat geeft ons ook een beeld van God. God had zijn liefde jegens hen bewezen. Hij had hen bevrijd uit het land van Egypte. Maar zij hebben zich van God afgescheurd. En dat is begonnen met Jerobeam, die eigenlijk de godsdienst die zoals God die wil, veranderde in iets wat God nooit niet had gezegd. En er is niemand in al die tijd dat die koningen er geweest zijn die gezegd heeft, dit moet stoppen. Dit kan niet meer, dit is niet goed, dit is niet de wil van God. Wij moeten hervormingen doorvoeren. Wij moeten die gegoten beelden, een dan en een battle, dat moet weg. Die priesters die we hebben aangesteld onder het volk, die geen priesters mogen zijn, die moeten daarmee stoppen, die moeten verwijderd worden. De Baalbeelden, die moeten weggedaan worden. En uiteindelijk gingen ze er allemaal mee door en door en door en door. De ene een beetje meer, de andere een beetje minder. Maar de afgoderij ging door. En God zei op een gegeven moment, en nu is het genoeg. En ze kregen het loon van hun daden en ze werden allemaal weggevoerd naar het land van Assur. Dan zouden we ons kunnen inbeelden of zeggen, ja maar God, je bent zo'n vrede God, waarom doet je dat? Maar is God zo vreed dat hij zo lang geduldig is geweest? Zouden wij niet veel eerder gezegd hebben van nu is het genoeg? God is al die jaren, heeft hij eigenlijk het kwaad, de krenking die ze hem aandeden, heeft hij gewoon verdragen. Hij heeft zelfs dat niet tegen hen willen houden, maar heeft hen zelfs door allerlei omstandigheden hem proberen op te roepen, stop daarmee, keer terug tot mij, hou daarmee op, word trouw aan mijn naam. Maar ze wilden niet luisteren, ze bleven maar doorgaan, er wordt gezegd in de tekst, ze waren hardnekkig, ze verachten wat God zei, wat God wilde, was helemaal niet belangrijk voor hen. En uiteindelijk deden ze maar gewoon op, totdat dit hen overkwam. Dus het is helemaal niet onrechtvaardig wat God hier doet, het is zelfs zeer rechtvaardig. So we see here in this piece of scripture that it was not due to political or economical circumstances why these things happened to the northern kingdom. It was, as we read, that they continued to rebel against God. It started with Jeroboam, and there was not one king who said, hey, we need to stop this. This is not pleasing to God. We need to reform everything that we do. We need to get rid of the priests who are not allowed to be priests. We need to get rid of the images and then and battle. We need to stop all the ungodly things and we need to turn back to God. Not one of them said that. And so they all, the one a little more, the one a little less, the one added Baal worship, the other didn't. So, but they all continued in a worship that was not pleasing to God. And this is the result. The result is that God said, and now it's enough, and they were led away in exile. Daar zit een praktische les in voor ons. Als wij zeggen, wij zijn Gods kinderen, wij zijn een gemeente die Christus toebehoort, dan denk ik dat de les die wij daaruit moeten leren op de eerste plaats, is dat wij moeten durven onderzoeken en zeggen, is onze aanbidding een aanbidding die goed is in de ogen van de Heere, of die kwaad is in de ogen van de Heere. En als onze conclusie zou moeten zijn dat op basis van Gods woord, dat onze aanbidding niet is zoals God het wil, gaan we dan, zoals al die koningen, alle 19, even opstandig zijn en gewoon verder met de traditie waar we in geboren worden, omdat we niet te veel poespas willen doen, maar we vinden het gewoon fijn om zo verder te gaan, of gaan we zeggen, en hier stopt het, en nu gaan wij ons vernieuwen, we gaan ons hervormen, wij gaan doen wat God zegt en alles wat daar niet in overeenstemming mee is, gaan we wegdoen uit ons leven. Dat is wat zij hadden moeten doen. Dat is wat ze niet hadden gedaan. Maar het gevolg was ook dat zij van Gods aangezicht werden verwijderd. Hoe wordt de hel beschreven in 2 Thessalonicenzen? Een plaats die ver is van het aangezicht des Heren. God wil die mensen niet in zijn midden hebben. God wilde deze mensen niet van onder zijn aangezicht hebben. Hij wilde niet meer dat zij zijn volk waren, want zij gedroegen zich zo niet. En dat was een punt dat het dan ook te laat was. En zo is hel ook het punt dat het te laat is. Als je kijkt naar de beschrijving van hel, ver weg van het aangezicht des Heren. Waarom? Omdat God zo rechtvaardig is? Nee, omdat God een leven lang mensen kansen geeft, oproept en zegt, bekeer u, bekeer u, bekeer u. En mensen luisteren niet, blijven het woord van God verachten, blijven zich daartegen verzetten. En dan krijgen ze ook het gevolg van hun daden. Net zoals het Noordelijke Rijk het loon kreeg voor hun daden. Maar goed, wanneer we dan zien, het land wordt eigenlijk leeg achtergelaten. Het was in die tijd ook een gebruik om, om andere volken in dat land dan te gaan plaatsen. Dus als een koning besloot, oh, dat volk is opstandig, we gaan dat in ballingschap wegvoeren. Wat die koning dan meestal deed is, die ging op andere plaatsen mensen halen om die in dat land te plaatsen. En dat is waar het verhaal ook verder gaat. What was the custom in those days that when people were led in exile, the king usually did this, that he took people from other places and he put them in the exiled country. And so this is where the story continues in 24, the Samaritanen. De Samaritanen, die naam hebben we al natuurlijk gehoord in het verhaal van Johannes 4, wanneer Jezus met die vrouw praat aan de bron. En zij was een Samaritaanse. We kennen dat ook in Matthäus 10, wanneer Jezus tegen zijn discipelen zegt, ga naar de verloren schapen van het huis van Israël, ga niet naar de heidenen en ga ook niet naar de Samaritanen. Dus we hebben dat al een paar keer gehoord in de Bijbel. En als we ons afvragen, waar komen die mensen vandaan? Wel, hier is waar hun oorsprong vandaan komt. So we have read in the Bible in John 4, Jesus at the well with a woman, and she was a Samaritan. We have seen in Matthew 10, Jesus commanding the disciples, go and preach the kingdom of heaven to the lost tribes of Israel. But he said, do not go to the heathens and do not go to the Samaritans, to the villages of the Samaritans. So if we wonder, where do these people come from? This is where they come from. Dit zijn zij, dit zijn de Samaritanen. Vers 24. De koning van Assur bracht mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamad en Sepharwaim en deed hem wonen in de steden van Samaria, een plaats van de Israëlieten. Zij namen Samaria in bezit en vestigden zich in de steden daarvan. In de eerste tijd nu dat zij daar woonden, vereerden zij de Heere niet. Daarom zond de Heere leeuwen onder hen, die sommige van hen doodden. Toen zeide men tot de koning van Assur, de volken die gij hebt weggevoerd en in de steden van Samaria hebt doen wonen, kennen de juiste dienst van de God des lands niet. Daarom heeft hij leeuwen onder hen gezonden en zie, deze doden hen, omdat zij de juiste dienst van de God des lands niet kennen. Toen gebood de koning van Assur, breng daarheen een van de priesters die gij vandaar hebt weggevoerd, om daar te gaan wonen. Hij moet hun de juiste dienst van de God des lands leren. Toen kwam een van de priesters die men uit Samaria weggevoerd had. Deze ging te Bethel wonen en leerde hun hoe zij de Heere moesten vereren. Daarnaast maakte elk volk zijn eigen goden en zij plaatsten die in de tempels op de hoogte, welke de Samaritanen hadden gebouwd, elk volk voor zich en in de steden waar zij woonden. Mensen van Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot, de mensen uit Kuta van Nergal, de mensen uit Hamad van Asima en de Awieten van Nibgas en Tartak. De Sefarwieten verbranden hun kinderen voor Adramelek en Anamelek, de goden van Sefarwaim. Daarnaast vereerden zij de heren en stelden uit alle kringen priesters voor de hoogte aan, die voor hen dienst deden in de tempels op de hoogte. Even tot hier, until 32. Wat opvalt is, we worden hier gewoon verteld dat deze mensen komen daar wonen en God laat de leeuwen, sommigen van hen oppeuzelen. En ik denk dat, ik weet niet, er wordt niet gezegd hoe zij eigenlijk erachter zijn gekomen. Ja, dit heeft te maken met de God van het land hier, dat dit ons overkomt. En misschien had het ook te maken met hun bijgeloof, maar ze komen tot de conclusie, wij moeten de God van het land gaan aanbidden, opdat die plaag van ons weggaat. En wat doen ze dus? Ze gaan naar de koning van Assur en ze zeggen van, help ons, hè? En uiteindelijk laat hij het toe dat één priester teruggaat. En die priester leert hen hoe zij de God van Israël moeten gaan aanbidden. En uiteindelijk gaat de plaag ook weg. Maar die mensen, het is niet dat zij de God van Israël gaan aanbidden in de zuivere vorm zoals God wil aanbeden worden, want wat leert de wet? Gij zult niet doen zoals al die volken rondom u. Gij zult enkel mij aanbidden. En zij bidden God. Zij aanbidden God. Maar ook nog eens elke eigen goden en elke eigen rituelen. En het lijkt er een beetje op dat wat zij nu doen, eigenlijk hetzelfde was als wat Israël deden. Die aanbaden ook de God van Israël, maar die hadden ook nog een eigen allerlei rituelen erbij. En alleen, het is nu een ander volk. Het is een volk dat geen Israëlieten meer zijn. So we see here that apparently God allowed lions to come and eat some of them. And the people, we are not told why, but they connected this oppression to, oh, we are doing something wrong. We need to worship the God of the land. And so they send a message to the king of Assur, and he allows a priest to come back. But so we see that this priest teaches them how they should worship God, but they don't only worship God of Israel, they worship all of their gods that they have. And so in a sense, they do the very same thing that Israel did when they were living there. They worship God and all other gods, and now these people, it's a non-Israelite people, they do the very same thing. Vers 33. Zij vereerden de Heere, maar bleven ook hun goden dienen naar de gewoonte van de volken waaruit men hen had weggevoerd. Tot op de huidige dag doen zij naar de vroegere gewoonte, zij vereren de Heere niet, en doen niet naar de inzettingen en verordeningen, naar de wet en het gebod welke de Heere geboden had aan de zonen van Jacob, aan wie hij de naam Israël had gegeven. Met hen toch had de Heere een verbond gesloten en hun geboden, gij moogt geen andere goden vereren, u voor hen niet nederbuigen, noch hen dienen of aan hen offeren. Maar de Heere die uit het land Egypte heeft gevoerd, met grote kracht en met uitgestrekte arm, hem moet gij vereren, voor hem u neerbuigen en aan hem offeren. En de inzettingen en de verordeningen, de wet en het gebod die hij u heeft voorgeschreven, zult gij ten alle tijden naastig onderhouden. Gij zult geen andere goden vereren. Gij moogt het verbond niet vergeten dat ik met u gesloten heb. Gij zult geen andere goden vereren. Maar de Heer uw God zult gij vereren, dan zal hij u redden uit de macht van al uw vijanden. Vers 40. Doch ze hebben niet geluisterd, maar doen nog steeds naar hun vroegere gewoonte. Zo vereerden deze volken de Heere en dienden tevens hun beelden. Ook hun kinderen en kleinkinderen doen tot op de huidige dag zoals hun vaders gedaan hebben. Zo, ze doen niet wat God vroeg. En ze doen het tegenovergesteld. En daarbij doen ze ook voor een stuk wat God vraagt. Je kunt niet God volledig dienen en tegelijk ook nog eens afgoden nalopen. Maar dit geeft ons ook een inzicht, als we later zullen gaan spreken over wanneer Israël zal terugkeren uit ballingschap. Ten tijde van Ezra komt er ook tegenstand. We hebben daar Gert-Jan al wat ons over horen vertellen. Maar er komt dus een tegenstand van de inwoners van het land van Israël. En dat zijn deze mensen. Dat zijn zij die niet akkoord gaan met de bedreiging van de Israëlieten die terugkeren, die terugkomen wonen in dat land. En we zien dat die vijandschap tussen de Samaritanen, dat zijn eigenlijk geen Joden, dat zijn gewoon mensen uit andere volken die daar geplant zijn en die de God van Israël op een halfslachtige manier zijn beginnen te aanbidden. Die Samaritanen en die Joden, dat zijn altijd vijanden van elkaar geweest. Die hebben elkaar nooit niet gemoeten. En dat was in de tijd van Jezus, maar een 400-500 jaar later ongeveer, was dat nog niet veranderd. Dat was nog altijd zo. Ze hadden een verschillende plaats van aanbidding, ze hadden verschillende concepten van hoe God moest aanbeden worden. En ik wil daarvan nog veel over te zeggen. Maar hier vindt dat zijn oorsprong. Uit Israël, de 10 stammen die worden weggevoerd. En andere volken die daar worden geplaatst. So here we see where the Samaritans come from. The foreign people were put in the land of Israel. And the Israelites were put in exile in Assur. And so we will see later, if we discuss the return of the exile of the nation of Israel, that there will be an enmity between the Samaritans and those who are trying to rebuild the temple in Jerusalem and the wall. under Ezra, but that is for later. But here is where these things come from. And even in the time of Jesus, we see that the enmity between the Samaritans and the Jews was still there. The Jews said, "You are not really a Jew. You worship God, the God of Israel, but you are not a Jew." Okay, we zullen het hier laten dan. En dan zullen we de volgende keer verder gaan met de koningen van Juda.